NPO Radio 1. KRO NCRW.
Tientallen buitenlandse mannen, vaak vluchtelingen, zitten gedwongen in de prostitutie. Hun aantal is in een jaar tijd verdubbeld.
Reporter Radio met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Straks een schandaal rond een Drentse zorgboerderij in Wijster. Nadat een patiënt stierf, werden sporen op zijn telefoon gewist, waaruit bleek dat hij vergeefs de verpleging belde. In Reporters NL, Dagblad van het Noorden hierover. Ook nieuws over het zogeheten dark web, het gedeelte van internet waar Google niet zoekt en waar criminelen handel drijven. Maar eerst, gedwongen prostitutie onder buitenlandse mannen. Ze leven zonder verblijfspapieren op straat of wonen in een asielzoekerscentrum en worden opgepikt door mensenhandelaren. Mannen die naar Nederland zijn gekomen en vervolgens worden gedwongen tot seks met andere mannen. Uit cijfers die wij opvoegen bij het coördinatiecentrum Mensenhandel blijkt dat het aantal meldingen van gedwongen prostitutie gestaag stijgt. Vergeleken met 2016 was er afgelopen jaar sprake van een verdubbeling. Een onzichtbare groep komt zo aan de oppervlakte.
Hij zat gewoon in donkere kamers, opgesloten. Hij werd dan van de ene plek naar de andere vervoerd. Naar een andere donkere kamer.
People did some despicable things to me while I was in Italy, you understand it. And when I came here, I fell into the same kind of stuff. But the thing is that, the thing about it, I don't like to make this stuff about me. Because it's a story of so many young men. Every day. Every second, they live in that miserable life. But those are the people you do not hear about. Those are the people you do not talk about. And those are the people you don't want to know about.
Hoe zie je de mannen die niet gezien mogen worden? De mannen die vaak niet gezien willen worden. Omdat ze zich schamen, maar vooral omdat ze bang zijn voor wat er dan gebeurt. En omdat ze niemand meer vertrouwen. Dit is het verhaal achter een groep onzichtbare mannen in Nederland. Vluchtelingen die in handen komen van mensenhandelaren en worden gedwongen tot mannenprostitutie. Het overkwam Anando. Zorgverlener Danielle van Wendt vond hem in de buurt van voetbalvelden in Eindhoven. Samen vertellen ze wat er de afgelopen maanden is gebeurd.
Ah, dank je.
Ja,
er
moest een nieuwe boon in. Dit is een apparaat.
I didn't know I was looking at you.
It's okay.
Ze vertellen het verhaal samen omdat Anando getraumatiseerd is en hij Danielle vertrouwt.
So what's the TV? It's Cora. Cora, is it radio TV?
KRO en CRV.
En Anando is niet zijn echte naam, maar voor zijn eigen veiligheid gebruik ik in deze reportage een schuilnaam.
Nou, we kregen tips dat hij zwervend was en vaak bij voetbalvelden gezien werd.
Danielle van Wendt is zorgcoördinator in Eindhoven. Samen met collega Hetty Kasteleins was ze bezig met een onderzoek naar kwetsbare groepen en mensenhandel. Ze werd gewezen op Anando, die dakloos door Eindhoven zwierf.
Toen zagen we hem angstig, zich schuilhoudend, eigenlijk onderstruiken.
Als Danielle en Hetty Anando vinden, is hij schuchter. Hij durft, na alles wat er gebeurd is, niet met de hulpverleners mee te gaan.
The lady Daniela and the colleague, they tried to help me, but I told them because of the things that really happened, I don't want to be in any shelter because I've seen horrible things. I don't want to go into any shelter, mm-hmm. So I didn't get into those. I did not go because they wanted to take me to so many places where they could get me a place.
Anando is bang dat hij opnieuw wordt meegenomen naar een donkere kamer.
We hebben toen langzamerhand geprobeerd om zijn vertrouwen te winnen, om hem ervan te overtuigen dat hij nu mensen trof die hem echt wilden helpen, dus niet. Dus je moet dan iemand zien te overtuigen dat jij niet iemand bent die onder valse voorwenselen hem wil nemen en wil uitbuiten. En dat heeft veel gekost, maar dat was eigenlijk meer een kwestie van elke keer maar weer terugkomen. Dus een jongen uit Oeganda, die heeft moeten vluchten, onder andere vanuit dwang die hem opgelegd werd om dingen te doen vanuit zijn familie. Via die vlucht in Italië terechtgekomen. En daar iemand getroffen die hem wilde helpen. Omdat hij daar eigenlijk meteen in aanraking kwam met mensenhandelaren. Dus meteen eigenlijk in de seksuele uitbuiting is gezet. En toen heeft iemand hem meegenomen naar Nederland. En hier is hij in eerste instantie in Amsterdam terechtgekomen. En leefde hij op het station. En op het station werd hij aangesproken door mensen die hem wilden helpen. En dat bleken ook mensenhandelaren te zijn.
When I got here, I didn't know, I didn't have anywhere to go, you understand? So I had to keep to be on the train station and things like that. And then I was approached by, again, people wanted to help me. But because I was in the country, I think that maybe here it's fine.
Dus hij zat eigenlijk ja, heel snel weer in mensenhandelssituatie. Als slachtoffer.
They take you, you know, they'll take you somewhere. And that's the way they pick, you know, because they pick their people on the stations, in the parks, you know. So think, they know how to get guys, you know. Because, you know, if you're vulnerable, you know, sometimes you give in, you know. The story began. It became the same stuff because I was also taken to a deserted place where I don't know, because they drove me for some time. And then the nightmare began again, what I was living.
En meestal belanden ze dan op in donkere kamertjes, waar dan ID-kaarten of visum of whatever dan ook, papieren in ieder geval afgenomen worden, waar telefoons afgenomen worden, waar ze bijvoorbeeld dan vervolgens alleen maar zitten en moeten wachten op klanten.
Anando vlucht van Oeganda naar Europa en komt aan in Italië. Daar wordt hij misbruikt en seksueel uitgebuit. Nadat het hem lukt om te vluchten naar Nederland, zwerft hij over straat en wordt hij opnieuw opgepikt door mensenhandelaren.
Yeah, but there are also some other people who are going through some kind of stuff.
Terwijl Danielle en Anando het verhaal vertellen, herhaalt Anando steeds één ding: dat het niet alleen om hem gaat.
The thing about it, I don't like to make this stuff about me, because it's the story of so many young men.
Anando wil het niet alleen over zichzelf hebben. Dan zouden mensen misschien denken dat hij uniek is met zijn verhaal. Dat hij de enige is.
Just to make it a little bit clear, it's not that I'm afraid, you know, to tell about me. But it's not about me, because I know people have worse stories than me. And they are going through this kind of stuff every day, every minute, every second. The things are happening to them.
Hij is gewoon een van de vele, 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 vele. Ja, het moment dat wij hier nu zitten te praten, kun je je voorstellen, mag je je voorstellen dat op dit moment hier ergens in de buurt wel weer iemand op zo'n kamertje zit en zit te wachten op zijn volgende klant.
Dat er in Nederland meer mannen zijn zoals Anando blijkt uit het onderzoek dat Danielle van Wendt met haar collega's deed. In Eindhoven hebben ze onderzocht hoeveel en hoe mannen seksueel uitgebuit worden in de regio.
De vraag was van in welke vorm zijn bijvoorbeeld mannelijke slachtoffers aanwezig? En waar bevindt zich dat dan en hoe ziet de wereld eruit?
Maar hoe doe je onderzoek naar een groep mannen die tot dan toe zo goed als onzichtbaar bleef?
Uitgangspunt is dat de moeilijk bereikbare doelgroepen niet naar je toe komen, dus dat we daar naartoe moeten gaan. Mm-hmm. Dus wij zijn outreachend met een erop af aanpak en naartoe gegaan. Dus dat betekent dat we risicoplekken zijn gaan benaderen, zoals hotels, parkeerplekken, bossen, homo-ontmoetingsplekken. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd dat we steeds meer slachtoffers troffen. Ook online, offline. Dat we eigenlijk steeds meer het vertrouwen kregen dat ze ons het verhaal vertelden wat, ja, wat eigenlijk achter die persoon zat. Verhalen van uitbuiting op seksueel vlak. Verhalen van jongens die bijvoorbeeld al in de minderjarigheid geronseld waren. Marokkaanse jongens die geronseld waren en seksueel anaal verkracht werden om ze voor te bereiden op klanten. Ja, wat net ook verteld werd bij vluchtelingen die kwetsbaar zijn en die niks meer hebben om daar misbruik van te maken, om ze in de seksuele uitbuiting te zitten. Wat de jongens die bijvoorbeeld vol met littekens zaten van sigarettenpeuken. En elke litteken van sigarettenpeuk was bijvoorbeeld de straf als je geweigerd had om anaal seks te hebben met een klant. En die sigarettenpeuken, littekens stonden dan weer voor de schuld die je nog te vereffenen had.
Danielle en haar collega's komen alleen al in de omgeving Eindhoven tientallen mannen als Anando tegen.
We hebben er 70 echt daadwerkelijk contact gehad. En Het is niet dat het in één keer meer voorkomt. Want dat is helemaal niet zo. Het is dat het nu in één keer gezien wordt. En in deze regio is het gezien. En in de andere regio's nog nauwelijks of niet. Dus het heeft niks te maken met, is het een groeiend iets? Nee, helemaal niet. Het is er. Alleen nu gaan we het signaleren en gaan we het zien.
Seksuele uitbuiting valt onder mensenhandel. In Nederland houdt de coördinator mensenhandel, Comensa, cijfers bij over het aantal slachtoffers. In 2016 was het aantal buitenlandse mannen dat slachtoffer werd van seksuele uitbuiting 34. 34 mannen dus, zoals Anando. Mede door het onderzoek in Eindhoven blijkt dat dat aantal in werkelijkheid een stuk hoger moet liggen. En de laatste cijfers tonen dat ook aan. Over 2017 telt Comensa namelijk 68 buitenlandse mannen die seksueel worden uitgebuit. Een verdubbeling ten opzichte van 2016. Toch is er nog steeds weinig zicht op vluchtelingen die in de illegale prostitutie raken. Daarom is het gissen naar het werkelijke aantal slachtoffers. Zelfs voor Comensa, de coördinator mensenhandel, is niet helemaal duidelijk hoeveel mensen in Nederland slachtoffer worden van mensenhandel.
Wij registreren er op jaarbasis ruim 1000. De nieuwe inschatting van de nationale rapporteur die bedraagt 6250 slachtoffers. Maar ook andere inschattingen die spreken zelfs van 30.500 slachtoffers.
Dit is Ina Hut. Zij is directeur van Comensa. Een van de problemen die Comensa ziet is dat beleid ontbreekt bij veel gemeenten. En juist die gemeenten zijn verantwoordelijk.
Bijvoorbeeld als je het hebt over een beleid rondom mensenhandel, dan heeft nog maar 5% van de Nederlandse gemeenten echt beleid opgezet rondom mensenhandel. En van de centrumgemeenten, dat zijn er 35 in Nederland, hebben 16 van de 35 centrumgemeenten nog geen zorgcoördinatie opgezet.
Zorgcoördinatie dus. Dat is de functie van Danielle van Wendt in Eindhoven. De zorgcoördinator doet letterlijk wat het woord zegt. De zorgcoördineren die vanuit de gemeente wordt gevraagd. Maar half Nederland zit zonder zorgcoördinator. En dat is weer het gevolg van een gebrek aan beleid.
Heel veel gemeenten ontkennen dat er mensenhandel in hun gemeente plaatsvindt en hebben daarom nog geen beleid ontwikkeld rondom mensenhandel en hebben ook nog geen zorgcoördinatie opgezet om die reden.
Anando werd wel gezien door een zorgcoördinator, maar dat wil niet zeggen dat hij gered is. De procedure voor mogelijke slachtoffers van mensenhandel is in het geval van Anando namelijk niet erg kansrijk. Die procedure is de zogenaamde B8-3-procedure. Met die procedure kunnen ook vluchtelingen zonder status voorlopig in Nederland blijven.
B8-regeling betekent dat je een tijdelijke verblijfstatus krijgt gedurende het onderzoek. Wat kan resulteren bij veroordeling van een dader in een verblijfstatus voor onbepaalde tijd.
Tot zover in theorie het goede nieuws, want de praktijk blijkt een stuk weerbarstiger. Het blijkt moeilijk om een dader te pakken. Het systeem in Nederland is duidelijk. Zonder dader ben je geen slachtoffer. En als je geen slachtoffer bent, mag je niet in Nederland blijven.
Als het gaat om wel of geen bewezen slachtofferschap, en je moet dan zeggen, het was die en die man, die zag er zus en zo uit, en ik was op die en die plaats, in die straat, in die en die wijk. Ze weten niet eens waar ze zijn. Ze weten soms niet eens of het wel Nederland of Duitsland of wat dan ook is.
De politie neemt de eerste aangifte op, maar de politie heeft aanknopingspunten nodig om onderzoek te kunnen doen. En die zijn er vaak niet als het om dit soort zaken gaat.
Ze weten vaak niet eens, ze worden meegenomen in een donkere kamer gezet. Ja, ze weten niet eens waar ze zijn, laat staan dat ze dat kunnen benoemen of kunnen lezen. Dus als jij die feiten niet kunt aangeven bij een politie, dat is logisch, kan er ook geen zaken opgehangen worden, want ze hebben geen startpunt om een onderzoek te starten. Dus dan wordt zijn zaak geseponeerd.
Voor Anando is het moeilijk te begrijpen dat hij officieel geen slachtoffer is, zolang er geen dader is aangewezen.
The reason why they cannot come out and talk about it, because they cannot describe the places. You know, all they are looking for, like I told you, all the victims, is to be helped, you know. But the places they cannot tell. You cannot ask someone who doesn't know about anything about the country. How can someone tell that kind of stuff? The only story that he can tell you is what has been happening.
Je vraagt iets van iemand wat bijna niet kan, maar dat bepaalt wel of jij in Nederland slachtoffer bent of niet.
I want them to know, just because they think like that, it doesn't mean it doesn't happen.
Hij zegt ook, weet je, ook al kan ik het niet bewijzen met feiten die in Nederland gelden, wil niet zeggen dat ik geen slachtoffer ben. En daarmee voeden ze de mensenhandelaren, want die weten dit. Dus die kunnen des te meer gebruik maken van, want die zeggen bijvoorbeeld al, je kunt naar de politie, je kunt dit en dat, maar je maakt toch geen schijn van kans.
They know what they're doing. They know how to choose their people. You understand? They know how to do it.
Het is erg dat de B8-regeling vooralsnog gebaseerd is op het kunnen veroordelen van een dader. Terwijl je kunt ook zonder veroordeling van een dader daadwerkelijk wel slachtoffer mensenhandel zijn. Dus die B8-regeling is een hele mooie regeling die alleen losgekoppeld zou moeten worden van het feit dat er een dader veroordeeld zou moeten worden.
En daar zijn ook plannen voor. Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is een pilot gestart waarin deskundigen naar zaken als die van Anando kijken. Zaken dus waarin geen dader wordt gevonden, maar waarin wel aannemelijk is dat iemand slachtoffer is. Maar die pilot is pas dit jaar gestart en dus zijn er nog geen resultaten bekend. Er zijn al wel 31 zaken in behandeling genomen. Toch, het blijft moeilijk om in te schatten of iemand echt slachtoffer is.
De signalen zitten voor ons in de verhalen die ze vertellen, bijvoorbeeld de littekens die ze hebben, soms de brandmerken die ze hebben, in gedrag, in trauma. Dat zijn voor ons signalen om slachtofferschap aannemelijk te laten zijn. Het verhaal wat je net hoorde kan niet gestaafd worden aan via de politie strafbare feiten. Maar ik heb niet het idee dat jij zou twijfelen aan zijn verhaal. En dat geldt voor ons net zo. Hij heeft geen enkele reden om dit verhaal hier zo te doen. Zonder dat het echt gebeurd zou zijn.
Tot zover het verhaal van Anando, die gedwongen in de mannenprostitutie terechtkwam. Er blijken ook vluchtelingen die vanuit AZC's zelf de beweging maken richting de prostitutie.
De vluchtelingen zelf weten gewoon, oké, voor seks kan ik gewoon best wel een bedrag vragen. En de mannen in Nederland die weten gewoon, die gaan daarop in. Dus het is makkelijk geld verdienen.
Dit is Jeremy Heshoff. Hij is gespecialiseerd in hulpverlening aan mannen die worstelen met seksualiteit. Hij ontvangt me in zijn praktijk aan huis.
Hi Jeremy.
Hi.
Welkom.
Ik ben Jeremy Heshoff. Ik heb een eigen praktijk gericht op hulpverlening voor mannen. Vooral op relationeel, seksologisch vlak.
Jeremy geeft, naast zijn werk aan huis, ook voorlichting. Door zijn werk komt hij jongens tegen die vanuit AZC's in de prostitutie raken.
Dat zijn dan jongens die meestal uit hun land van herkomst vluchten. Moet je denken aan jongens of mannen uit Afghanistan, Syrië, Eritrea. Ja, ik zie wel eens jongens die gewoon te mooi gekleed zijn. Die gewoon te mooie schoentjes hebben of horloges. Of een te dure iPhone. Dat kan niet als je, wat is dat, 50 euro zakgeld per maand krijgt. Dat is gewoon niet mogelijk. Wat ik dan hoor van die jongens zelf, van de mannen zelf, is dat zij heel snel de weg weten te vinden. Dat ze uit verveling ook gaan googlen. Als je intypt, ik zoek seks met jongens, zoek seks met mannen, dan kom je gewoon heel snel op dat soort sites. Als je op zo'n site inlogt, dan zie je al heel snel bijvoorbeeld een profielnaam met een dollartekentje. Dan weet je gewoon, oké, iemand zoekt seks voor geld. Zo kun je jezelf aanbieden. Je logt in met een profielfoto. Je zegt wat je zoekt. Of wat je te bieden hebt. En dan daar reageren. Daar wordt snel genoeg op gereageerd. Ik hoor ook wel van Nederlandse mannen dat ze gewoon asielzoekers oppikken. Buiten het terrein. Dat ze gewoon met de auto worden opgehaald. Het is makkelijk verdienen. Het zijn natuurlijk vooral voor dit soort mannen hoge bedragen. En ik weet ook gewoon dat daar ook een markt voor is. Dat Nederlandse mannen die buitenlandse jongens super aantrekkelijk vinden. En ik weet ook dat de Nederlandse mannen ervan uitgaan dat de asielzoekers geld nodig hebben. Dus het is vraag en aanbod.
Het COA bevestigt dat medewerkers signalen opvangen dat vluchtelingen vanuit AZC's in de prostitutie komen. Om hoeveel gevallen het gaat, wil of kan het COA niet zeggen. Maar, zeggen ze, we trainen ons personeel om hiermee om te gaan en elk signaal is er één.
Nou, ik denk dat we daar zeker iets mee moeten doen als het minderjarige jongens betreft. En dan hoef je niet eens streng naar de leeftijd te kijken eigenlijk, bedenk ik me nu. Maar dat je ook moet kijken van goh, die jongens die hier komen, die hier asiel aanvragen. Dat zijn überhaupt kwetsbare jongens en mannen. Dus ik denk dat daar wel gewoon aandacht voor moet zijn, absoluut.
Hier op de beneden verdieping van de veilige vesten hebben we eigenlijk alle kantoren en alle behandelruimtes. En hierboven wonen de meiden in huis. Slachtoffers mensenhandel. Maar ook slachtoffers eergerelateerd geweld. Dus dat loopt zo door elkaar zo op zo'n werkdag.
Dit is het kloppend hart van Vier in Friesland. De organisatie die daar de zorgcoördinatie op zich neemt. Ze houden zich hier al jaren bezig met zorg voor slachtoffers van mensenhandel. Linda Pol, een van de twee zorgcoördinatoren in Friesland, herkent zich in het beeld van vluchtelingen die in de prostitutie raken.
Ja, komen we zeker tegen. Ik ben zelf zorgcoördinator voor slachtoffers mensenhandel in de regio Friesland. En dat betekent dat we dus niet alleen ons bezighouden met de cliënten die we hier in huis hebben, maar juist ook veel de boer opgaan en bijvoorbeeld ook heel veel op de AZC's komen. Daar kom je veel vluchtelingen tegen, waarbij mensenhandel en prostitutie een rol heeft gespeeld. Er zijn ook mensen die al dermate beschadigd zijn dat prostitutie een goede optie lijkt, maar ze eigenlijk nog verder beschadigt. Zakcentje bijverdienen zien we toch niet heel veel op die manier. Wat we wel vaak zien is dat mensen op een gegeven moment procedureel er steeds slechter voor komen te staan. Dus eigenlijk steeds minder optie hebben op legaal verblijf in Nederland. En dan zie je toch wel dat prostitutie een aantrekkelijke optie wordt om jezelf staande te gaan houden in de illegaliteit.
In Friesland hebben ze al een opvanglocatie voor vrouwen die slachtoffer worden van mensenhandel. Binnenkort moet daar ook een opvang voor mannen bij gaan komen.
We willen dit najaar een opvanglocatie openen voor jongens, inderdaad, voor mannen. Jongens worden vaak minder als slachtoffer gezien. Jongens vinden het zelf vaak ook ingewikkelder om zichzelf als slachtoffer te zien en zichzelf ook op die manier kenbaar te maken. Maar het is een doelgroep waarmee het soms moeilijk in contact treden is. Dus daarop moet je een enorme investering doen. Maar ook vervolgens met elkaar heel goed kijken van hey, wat heeft deze groep nou daadwerkelijk nodig? Qua ambulante hulp, maar ook qua opvang. Want dat is toch ook niet één op één vertaalbaar. Hè? We doen hier veel voor vrouwen en meisjes al jarenlang en hebben mooie zorgprogramma's. Maar dat wil niet zeggen als we dat op dezelfde manier voor jongens doen, dat dat ook gaat werken. Dus dat betekent ook dat je met z'n allen echt onderzoek moet doen naar hey, wat gaan we dan daadwerkelijk bieden? Zodat het ook aansluit, zodat het ze ook verder helpt.
Onderzoek. Dat is ook waar het coördinatiecentrum tegen mensenhandel, Comensa, voor pleit. Vooral voor onderzoek zoals dat in Eindhoven is gedaan. Door actief op zoek te gaan naar mannen als Anando. Danielle van Wendt hoopt intussen dat ze Anando in Nederland kan houden. Maar zijn zaak is geseponeerd.
I don't know about my future. I cannot sit here and I tell you like a young man that I'm gonna be this. Because at the moment I cannot be able. Like she says that I'm grateful for every day. I'm like that because that's the way they make me here, you know.
Wij hebben hem in ieder geval een baan aangeboden om met ons samen hier tegen te gaan verder vechten met zijn stem. En hopelijk gaat het helpen om hem hier te kunnen laten blijven.
The reason why I'm grateful because I would be dead. You understand? I would be dead, so I have to be grateful because I have life. I would be dead. I wouldn't be standing talking to you right now. You understand? Despite everything, I am still alive and I am here. I wouldn't be here talking to you. I have to be grateful. I have to be grateful that at least now I have a place where I can sleep, that I can wake up. But the most desired thing for everyone is to be looked upon as a human being.
Wat hij ook zegt, hè, ik heb geen verhaal om te vertellen van hoe mijn leven eruit is, heeft gezien of er nu uitziet. Want ik heb alleen maar nu en vandaag. En ik heb geen toekomst. Dus wij proberen in ieder geval op die manier een toekomst te geven.
Reportage en onderzoek van Benjamin de Bruin was dat. VVD-Kamerlid Voort van Oosten heeft via Twitter laten weten dat hij in een debat over mensenhandel komende week aandacht wil besteden aan dit onderzoek. Hij wil ook stilstaan bij de rol van gemeenten die, zoals zojuist gemeld, vaak geen beleid hebben op dit terrein. Wie ervaringen heeft met dit onderwerp of tips met ons wil delen, die kan altijd terecht bij reporterradio@kro-ncrv.nl.
I'm back again with flowers in my hair, leaving clouds of dust and sand dancing in the air. I've been driving for a while, following the sun. I stop at signs between the lights, but I'm on fire, I'm on the run.
Muziek van Blackbird, daar gaat Merel Koman uit het Limburgse Kessel achter schuil.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Onder de oppervlakte van het internet, waar Google niet kan zoeken, bevindt zich het dark web. Dat is het terrein van criminelen. Je kunt eraan drugs komen of aan wapens. Lange tijd hadden de cybercriminelen vrij spel, tot de politie vorig jaar een aantal grote marktplaatsen op dat dark web oprolde. Welk effect heeft dat gehad op de illegale internethandel? Onder meer daarover gaat een deze week verschenen rapport van Europol, Internet Organized Crime Threat Assessment 2018. Ik sprak er voor de uitzending over met cybercrime-onderzoeker Rolf van Wegberg van TNO. Wat gebeurt er allemaal op dat dark web?
Je gaf net al een best wel een accurate samenvatting. Je hebt dus inderdaad drugshandel wat daar zich afspeelt. Handel in wapens en andere munitieonderdelen. Maar ook steeds vaker de handel in cybercrime gereedschapskisten. Dus DDoS aanvallen, kwaadaardige softwarepakketten. En bijvoorbeeld fraude met betaaldiensten, dat daar wordt vergemakkelijkt.
Hoe kom je daar?
Ja, daar heb je een aparte browser voor nodig. Dus Internet Explorer is er één, Firefox is een ander, Google Chrome is er weer één. En voor deze specifieke benadering heb je de Tor-browser nodig. En daarmee kom je dus op dat netwerk wat gebruik maakt van een anonimiseringsprotocol. Maar verder dan de browser installeren vergt eigenlijk geen enkele handeling. En dan ben je dus op een plek waar op basis van anonimiteit gehandeld en gecommuniceerd kan worden.
Ja, een internetmarktplaats. Mag je zo noemen. Vorig jaar heeft de Nederlandse politie zo'n marktplaats opgerold, Hanza. Hoe is dat gegaan?
Ja, dat was een knap staaltje politiewerk. De Nederlandse politie was de eigenaren van die markt op het spoor gekomen via collega's in Duitsland. En heeft toen niet alleen die markt weten neer te halen, dus echt ook offline te maken, maar ook te interveneren in de zin dat ze zich geïnfiltreerd hebben in die markt en eigenlijk de volledige controle hebben overgenomen. En op die wijze ook heel veel bitcoins in beslag hebben genomen, handel hebben kunnen volgen en ook dus heel veel mensen hebben kunnen identificeren, omdat drugs moet toch ergens worden afgeleverd. En die adressen worden nu door de politie gebruikt om mensen achter de tralies te krijgen.
Die marktplaats, dat Hanza, dat is dus eerst overgenomen door de Nederlandse politie en daarna uit de lucht gehaald. Wat is daar het effect van geweest?
Ja, daar hebben wij onderzoek naar kunnen doen. Wat daar het effect van was, is dat er toch een heel aantal criminelen daarvan geschrokken lijkt te zijn. En die schrik zat zich met name dan in het feit dat zij overgingen stappen naar andere markten, maar niet zomaar. Maar ook door hun reputatie eigenlijk compleet te wissen. En dat reputatie op zo'n markt, moet je je dan voorstellen, gaat op basis van iemands naam en misschien op basis van andere karakteristieken. En als iemand zijn naam verandert, heeft dat een hele grote impact op iemands reputatie en op iemands handel. Nou, dat hebben we veel gezien. Maar we zagen nog steeds wel ook dat gebruikers zich verplaatsten naar andere markten. Maar het marktecosysteem, zoals we dat noemen, dus het complete plaatje aan wat er allemaal op dat dark web gebeurt op die markten, ziet er nu gefragmenteerder uit dan dat het was.
Ja, dat zegt Europol ook. Er zijn allemaal kleinere marktjes ontstaan. En die zijn in hun totaliteit kleiner dan wat er was.
Het lijkt zo te zijn alsof de Albert Heijn, de hele grote marktplaats op het dark web, dat heette Alphabet, die is tegelijkertijd met Hanza-markt uit de lucht gehaald. Een markt met die grootte is er nu niet. Dus dat staaft wel inderdaad de uitspraak van Europol dat er kleinere markten zijn en dat die inderdaad, buiken opgeteld, wellicht niet de grootte kunnen hebben of zullen hebben zoals Alphabet dat ooit had.
Europol beschrijft ook dat het vaak zich nu richt op een bepaald taalgebied of op een hele kleine doelgroep. Als ze zo klein zijn geworden, op dat dark web, waar je dus een speciale browser voor nodig hebt, kun je ze dan als gebruiker nog wel vinden?
Nou, ironisch genoeg wel. En dat heeft ermee te maken dat er altijd ergens een gouden gids moet zijn met wie je waar kunt vinden. Want op het moment dat jij die marktplaats niet kunt vinden, dan kun je er ook niks kopen. En dan verkopen degenen die zich daarop actief zijn ook niks. Dus er is een hele economische prikkel om ook daadwerkelijk toch wel wat links te hebben met de buitenwereld, omdat er anders niemand op die websites komt. En in de tweede plaats, en ik denk dat dat misschien wel een belangrijke toevoeging is, ook voor de politie, is dat het juist misschien wel makkelijker zou kunnen worden om die gebruikers te vinden en voor de politie om daar handelend op te treden. En ik zal uitleggen waarom. Als je een grote supermarkt voor je ziet, dan is die natuurlijk vele maten beter beveiligd dan jouw kruidenier op de hoek. En als we dus veel vaker met kruidenieren op de hoek te maken hebben, dan betekent dat iets voor de beveiliging die criminelen zichzelf aanmeten. Dat heet operational security. En je zou je natuurlijk kunnen afvragen of die operational security op hetzelfde niveau is bij de supermarkt op de hoek versus de Albert Heijn.
Die kleine handelaren op dat dark web, die kunnen zich niet zoveel beveiliging veroorloven. Dat moeten ze eigenlijk allemaal zelf doen.
Dat moeten ze inderdaad allemaal zelf doen. En dat zullen ze soms ook vast op het niveau doen zoals dat eerst op die grote marktplaatsen was. Maar sommigen zullen dat misschien ook niet doen. En dat biedt kansen.
Je liet de term bitcoin al even vallen. Op het dark web kun je niet zomaar met PayPal of creditcard betalen. Daar val je meteen door de mand. En daar wordt het betaald met cryptomunten, waarvan de bitcoin de bekendste is.
De bitcoin.
De bitcoin.
De bitcoin.
Is zonder twijfel de hype van 2017.
Ja, de bitcoin.
De digitale munt bitcoin breekt records.
Het is een mooie zomer voor cryptobeleggers, althans voor de mensen die bitcoins hebben.
De bitcoin, de digitale munt die vorig jaar faam verkreeg vanwege zijn enorme koersstijgingen.
Na
vanavond. Een munt die eigenlijk niet bestaat, is bezig aan een ongekende opmars. De bitcoin zorgt voor gekte bij beleggers en kopzorgen bij financiële toezichthouders.
En hoewel de bitcoinkoers gezakt is en de koers ondertussen gedaald is, blijft de munt een interessant onderwerp voor diegenen die wat hoopt te verdienen. Maar de bitcoin was nooit bedoeld als speculatiemiddel. Laten we even teruggaan naar het begin. We maken een tijdsprong naar het begin van de zero's. De economie was booming, geld maakte gelukkig en alles leek eigenlijk steeds beter en beter te gaan. Totdat... Totdat in 2008 door de huizenbubbel een aantal Amerikaanse banken omviel. Dit markeerde het begin van de economische crisis die snel ook naar Europa en dus ook naar Nederland overwaaide.
The Dow traders are standing there watching in amazement and I don't blame them.
Geld maakt ineens niet meer zo gelukkig. De banken kregen alle schuld in de schoenen geschoven en het vertrouwen in de banken en de economie was ineens ver te zoeken. Slechts enkele maanden na de val van de Amerikaanse bank de Lehman Brothers leek het wel alsof er een lichtpuntje aan het einde van de tunnel verscheen. Dit lichtpuntje kwam in de vorm van een cryptografische munt.
So Bitcoin is a currency that exists on the internet.
In januari 2009 werd het Bitcoin-netwerk gelanceerd. De eerste cryptovaluta was een feit.
Bitcoin is gemaakt door iemand die echt een alternatief wilde creëren voor het huidige financiële systeem.
En dat alternatief moest ervoor gaan zorgen dat er een economische revolutie zou gaan plaatsvinden. Maar hoe dat dan precies mogelijk zou moeten zijn? Ik ga maar eens langs bij Patrick van der Meijden, mede-eigenaar bij Bitkassa. Dat is een soort wisselkantoor waar je bitcoins kunt kopen en verkopen. Hij kan me vast meer vertellen.
Patrick. Thijs, aangenaam.
Ja, welkom.
Ja, dankjewel. We zijn hier in het kantoor van Bitkassa nu.
Ja, van Bitkassa in Arnhem inderdaad.
Jij gaat mij alles over bitcoins leren.
Ik ga jou even het een en ander laten zien. Bitcoin is gemaakt door iemand die echt een alternatief wilde creëren voor het huidige financiële systeem. Hoe nu de dollar en de euro bijvoorbeeld in omloop wordt gebracht. Wie de geldcreatie doet. Ja, Bitcoin is echt als een reactie daarop gekomen.
It does not belong to any government. It's not controlled by any bank.
Dit is Andreas Antonopoulos, een van de grootste Bitcoin-experts ter wereld. Hij werd hier geïnterviewd voor London Real.
Bitcoin isn't a company or product or a service. It's an internet protocol.
En in het begin waren gewoon een paar computernerds die dat dan interessant vonden. Maar steeds meer mensen gingen zich daarin verdiepen en die zagen van ja, dit kon wel eens heel erg interessant zijn. Omdat Bitcoin het eerste systeem is waarbij je niet meer afhankelijk bent van een centrale partij.
And it is controlled collectively by the participants in the network.
En hoe kan dat dan?
Nou, doordat Bitcoin niet meer een centraal punt heeft waar bijvoorbeeld de hele administratie wordt bijgehouden van op welk Bitcoin-adres hoeveel Bitcoins staan. Dus wat een bank nu zeg maar doet. Hè, een bank die houdt bij van ja, op jouw rekening staat zoveel euro's en op die van Patrick staat zoveel euro's. En als er dan een transactie plaatsvindt, dan worden die saldo's bijgewerkt. Ja, maar dat gebeurt allemaal binnen zo'n kantoor van zo'n bank. En nu wordt dat over een netwerk van duizenden computers over de hele wereld bijgehouden, tegelijk.
Het is eigenlijk gewoon best simpel. Omdat er bij de Bitcoin geen derde partij is, waardoor de transacties direct van zender naar ontvanger gaan, hebben de banken ook nergens invloed op.
De Bitcoin is eigenlijk in essentie een stuk software wat je gewoon kan installeren op jouw computer. En zodra je die software installeert, wat jouw computer dan gaat doen, is die gaat verbinding maken met andere computers die ook allemaal die software hebben geïnstalleerd. En vervolgens gaan ze transacties naar elkaar doorgeven. Dus als ik bijvoorbeeld een transactie doe naar jou, dan wordt die transactie niet alleen op die ene computer doorgestuurd aan wie ik mijn transactie doorgeef, maar dat zijpelt over een heel netwerk door.
Bijdrage was van Thijs van Dorsen. Rolf van Wegberg van TNO. Die bitcoin is in de criminele wereld uit de gratie, hè?
Nou, het lijkt er inderdaad op dat er naast de bitcoin ook andere digitale munten, cryptovaluta, opkomen. En wat je daar ziet gebeuren is dat er nu markten zijn, ondergrondse markten zijn, die volledig afgestapt zijn van bitcoin, maar overgestapt zijn op een andere munt die Monero heet.
Ja, en wat is daar de eigenschap van, Monero?
Nou, de overeenkomst is, er is geen centrale entiteit die achter Bitcoin zit. Het netwerk aan gebruikers, die maakt eigenlijk de dienst uit. En die hebben met elkaar afgesproken dat op basis van alleen een getal, dus een Zwitserse bankrekening bij wijze van spreken, er geld over en weer kan, of geldelijke waarde over en weer kan. Maar bij Bitcoin zijn transacties traceerbaar, omdat er altijd nog een pseudoniem, namelijk die Zwitserse bankrekening, aan een transactie hangt. Je kan altijd zien waar die transactie vandaan kwam en waar die heen ging. En met slimme software kun je dan ook beredeneren of dat van een markt kwam en waar dat dan vervolgens heen gaat. En met een beetje mazzel kom je er ook achter wie het was. Maar omdat die identificerende gegevens niet aanwezig zijn bij Monero, kan je dat op die manier niet toepassen bij een markt die alleen maar met Monero werkt.
Toch zegt Europol, het is maar een kleine verschuiving van Bitcoin naar andere munten.
Ja, dat klopt. Dat heeft ermee te maken dat op die Alpha B waar ik het net over had, de Albert Heijn zeg maar van de onderwereld op dat moment, nog maar een heel klein deel van alle transacties in Monero ging. En dat we nu markten weliswaar zien die Monero alleen maar accepteren, maar dat die markten dus, zoals Europol opmerkte, in vele malen kleiner zijn dan dat Alpha B ooit was. Wat natuurlijk niet betekent dat zo'n verschuiving terzijde moet worden geschoven, omdat dat maar op kleine markten gebeurt. Want de implicatie die dat heeft is natuurlijk vele malen groter dan dat Bitcoin dat had in het begin.
Waarom?
Nou, dat heeft dus met die anonimiteit te maken. Wat we zien is dat...
Dus de markten zijn kleiner geworden, maar het betaalmiddel is nog anoniemer, waardoor het voor politie en justitie moeilijker wordt om gebruikers en aanbieders op te sporen.
Nou, het wordt moeilijker om die via de transactionele weg te volgen. Hè. Wat ik net al uitlegde is dat die operational security een kans biedt. Aan de andere kant biedt die Monero-ontwikkeling natuurlijk wel een dreiging. Dat moeten we wel eerlijk, over zijn. Maar met Monero kun je er een huis kopen. Dus uiteindelijk moet het altijd zo zijn dat die crimineel in kwestie ergens in de onder- of in de bovenwereld die Monero's gaat omwisselen voor misschien eerst Bitcoin en daarna voor cashgeld. Maar uiteindelijk zal het altijd in het reguliere financiële systeem eindigen.
Ja, daar hij moet het ergens weer verzilveren in echt geld. En dat is het moment waarop de politie kan kijken.
Exact.
Rolf van Wegberg van TNO was dat. Hij is cybercrime onderzoeker. In een reactie zegt de politie dat het niet moeilijker is geworden om cybercriminelen op te sporen op het dark web. Wel signaleert de politie dat het inderdaad een trend is dat er meer gebruik wordt gemaakt van andere cryptovaluta dan bitcoin. Cryptovaluta die minder makkelijk op te sporen zijn. Ook hier geldt, zegt de woordvoerder, dat wanneer er strafbare handelingen worden gepleegd, dat we dat betreft niet zullen schuwen om in te grijpen.
Dagblad van het Noorden.
Leeuwarder Courant.
Omroep Gelderland.
De Krant van West-Vlaanderen.
Vers Beton.
Tubantia.
En De Limburger.
Reporters NL.
Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
Na bijna drie decennia viel vorige week het doek voor een zorgboerderij in Wijster, de Brink Akker. Na anonieme klachten hadden de verantwoordelijke gemeenten besloten een onderzoek in te stellen en de uitkomst was vernietigend. Dagblad van het Noorden-verslaggever Leonie Sinema dook in het dossier en ontdekte dat de inspectie gezondheidszorg nog een onderzoek heeft ingesteld. Een onderzoek naar de dood van een bewoner van de zorgboerderij in januari. Goedenavond, Leonie.
Goedenavond.
Ja, wat is dit voor zorgboerderij?
Het is eigenlijk een private instelling, opgericht door de ouders van de huidige directrice in 1982, dus al een tijd geleden. Er wonen begin van dit jaar 17 mensen en dat zijn hele verschillende mensen. Drie van hen hebben een verstandelijke beperking, maar het merendeel heeft een psychische achtergrond. Veelal veroorzaakt door drank en of drugsproblematiek. Maar het is eigenlijk van alles wat.
Een zorgboerderij. En wat voor zorg werd daar dan geleverd?
Ja, mensen konden daar eigenlijk voor alles terecht. Dagbesteding, maar ook alle andere zorg die zij nodig hadden. Tenminste, dat dachten ze. Want uit het rapport van de gemeente bleek dat de zorg op enorm veel punten tekortschiet.
Op welke punten dan? Want dit gaat over een rapport dat de gemeente Tinarlo eerder dit jaar op de site heeft gezet, hè?
Ja, dat klopt. De gemeente Tinarlo werkt samen met nog vier andere Drentse gemeenten. Die hebben zich bij de decentralisatie eigenlijk verenigd. om toezicht ook gemakkelijker te maken. Dus zij hebben onafhankelijke toezichthouders. Dat uit dat rapport bleek dat personeel onvoldoende geschoold is, dat er eigenlijk te weinig sturing is, dat dagbesteding niet volgens de normen werd uitgevoerd. Dus eigenlijk was er veel meer mis dan dat er goed ging.
Ja, ja, die dagbesteding, hè, die zorgboerderij zegt, we hebben hier een kinderboerderij en die bewoners zorgen voor die dieren. En daar zijn ze heel blij mee. Wat klopt daarvan?
Nou, ik denk dat daar op zich veel van klopt. Alleen ik denk dat de wet en regelgeving in de loop van de jaren een stuk strenger is geworden. En dat je gewoon met veel meer regels te maken hebt. Dus je moet zorgen dat mensen die dagbesteding volgen, dat volgens vaste patronen doen, dat zij doelen hebben, dingen om te bereiken. Dus kunnen groeien door hun dagbesteding. En wat de gemeente eigenlijk concludeerde is dat er gewoon veel te weinig gebeurt met de mensen die dat doen. Er werd te weinig uit die mensen gehaald. En het was eerder vrijblijvend dat zij iets deden dan dat daar ook op gestuurd werd.
Ja, nou ben jij ook in het dossier gedoken. Hoe ben je te werk gegaan?
Nou, zoals je net al zei, kwam de gemeente Tien Aarlo eind juni was dat met dat rapport naar buiten. Die gemeente heeft afgesproken een heel transparant beleid te willen voeren. Maar ze hebben wel excuses aangeboden voor het publiceren van dat rapport. Mm. Dat was niet helemaal in overeenstemming met de andere gemeenten. Dus achteraf was het, dat had eigenlijk niet zo gemoeten.
Nee, stonden waar persoonsgegevens van een paar medewerkers in, hè?
Klopt, ja, klopt. Ja, dus daar hebben ze achteraf excuses voor aangeboden. Een collega van mij heeft daar een eerste bericht over geschreven. En omdat ik verslaggever ben in Midden-Drenthe, kwam het daarna bij mij terecht. Ondertussen kwamen er tips binnen bij de krant. Daar ben ik ingedoken. En gedurende de zomermaanden eigenlijk met steeds meer betrokkenen aan de praat geraakt. Ook steeds blijven praten. En de ontwikkelingen bij de zorgboerderij volgden zich ondertussen in rap tempo op.
Mm-hmm. Dus je hebt dus ook met personeelsleden gesproken. Wat zeiden zij?
Het beeld wat je hoort is eigenlijk dat iedereen zegt van het had niet zo ver hoeven komen. Het is een boerderij die zich kenmerkt door een hele familiaire sfeer, waar de cliënten zich ook ontzettend thuis voelen. En medewerkers eigenlijk ook. Mensen noemden het een tweede thuis. Maar dat veranderde allemaal eigenlijk in januari afgelopen jaar.
Waardoor?
Nou, toen overleed een cliënt en zijn dood, die is niet onomstreden. Werd vastgesteld dat het een natuurlijke dood is. Mm-hmm. Wat wel omstreden is wat er daarna gebeurde. Want verschillende betrokkenen verklaren dus dat deze man, die recht had op 24 uur zorg, vlak voor zijn dood heeft geprobeerd te bellen met de teamtelefoon, die normaal gesproken in bezit was van een van de medewerkers, om daar 's nachts zorg te verlenen. Mm-hmm. Maar op dat moment was er niemand aanwezig.
Die telefoon werd niet opgenomen?
Dus, nee, die telefoon werd nooit opgenomen. En wat verschillende betrokkenen verklaren dat er vervolgens is gebeurd, is dat de directrice toen opdracht heeft gegeven om de gegevens van de telefoon van die man te verwijderen.
Zo.
Om zo te voorkomen dat kon worden aangetoond dat er geen 24 uur toezicht was, wat wettelijk gezien wel moest.
Maar wat jij beschrijft in de krant is dat die telefoon verdwenen was en na een dag of zo lag die ineens weer op die kamer van die man met gewiste telefoongegevens.
Ja. Dat is wat er volgens de bronnen is gebeurd.
Ja, en op via een andere weg is wel vastgesteld dat die man dus herhaaldelijk heeft geprobeerd om de verpleging te bellen.
Wat wij weten, dat weten we van onze bronnen.
Ja, maar we weten inmiddels ook via jou dat er een onderzoek van de inspectie is gestart, toch?
Ja. Dat klopt. Die instanties wilden in eerste instantie niet reageren op wat wij ze voorlegden. En later heeft de inspectie toch min of meer tussen neus en lippen door bevestigd dat er een onderzoek gaande was. En waar dat onderzoek over gaat, dat hebben wij dus van onze bronnen.
Ja. En dat blijkt achteraf het startpunt voor een cascade van verwikkelingen, waarbij het personeel dus onrustig werd. Er was ruzie, een beetje ruzieachtige sfeer. Er werd gesproken over bedreiging zelfs. Dat werd door de directrice werd tegengesproken. En zo ging het eigenlijk van kwaad tot erger. Gemeenten hebben een onderzoek ingesteld, wilden een verbeterplan. En dat verbeterplan was niet een goed plan?
Nou, nee. Wat de gemeente daar ook over vertelt is dat de directrice zegt overigens, wij hebben veel te weinig tijd gekregen voor een verbeterplan. Wat daar aan de andere kant tegenover staat is dat de samenwerkende gemeenten zeggen, ja, wij hebben verschillende keren de kans gegeven om een plan in te dienen. En dat plan was of te laat of onvoldoende. En ja, dat is het beeld wat duidelijk reist. Keer op keer was het niet goed genoeg en op een gegeven moment was de maat vol.
Ja. Nou is het natuurlijk te vroeg om te concluderen wat er precies is misgegaan rondom dat sterfgeval in januari. Maar in hoeverre is hier nou sprake van een soort tegenstelling tussen een goedbedoelende kleine organisatie die inderdaad via een familiaire sfeer ervoor zorgt dat de mensen zich heel prettig voelen, en gemeenten die erg hameren op protocollen en meetbare resultaten en noem allemaal maar op.
Ja, ik denk dat je daar precies de spijker op de kop slaat. Dat deze situatie zo ontzettend schrijnend maakt. Want dat is ook wat alle betrokkenen verklaren. Deze mevrouw werkt vanuit haar hart. En zij zelf zegt ook, ik doe alles in het belang van de cliënten. Maar het bedrijf is te lang niet meegegaan met die wet en regelgeving. Hm. En goed, wat ik zelf dan toch wel heel erg vindt, is je hebt natuurlijk wel bepaalde regels om aan te voldoen. Als zo'n man 24 uur zorg nodig heeft,
en
dan
daar in feite ook voor betaald
leveren.
Wordt. Hè? Er wordt natuurlijk
Absoluut.
Betaald door de gemeente voor 24 uur zorg.
Ja. En die cliënten die geven of hun PGB of Zorg in Natura heet het dan, aan zo'n instelling en gaan er op die manier vanuit dat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben.
Ja.
En als dat niet gebeurt, dan is dat gewoon ontzettend kwalijk.
Maar dat sterfgeval aan zich wordt dus niet als verdacht gekenmerkt?
Nee, dat is de arts heeft daarvan gezegd dat dat een natuurlijke dood was.
Hmm. Ja, het gaat kunt je wel afvragen waarom daarna iemand een aantal keer probeert de verpleging te bellen, vervolgens ook sterft.
Ja.
Waarna de conclusie toch is, het was een natuurlijke doodsoorzaak. Ja,
dat kan je inderdaad dat afvragen. Voelt
toch
maar
niet
ik denk
helemaal
dat
goed?
dat is speculeren.
Ja,
maar
daar
doet de inspectie ongetwijfeld onderzoek naar.
Ja. In hoeverre is dit nou een unieke situatie rond deze Drentse zorgboerderij?
Nou, dat is iets wat ik nog verder moet en ook graag wil uitzoeken. Je had het net over dat familiebedrijf, wat vanuit een goed hart wordt opgestart. Ik denk dat er heel veel meer van dat soort zorgboerderijen zijn in Nederland. En ik denk dat heel veel meer van die mensen te maken hebben gekregen met die veranderende wet en regelgeving. Gemeenten zijn pas sinds 2015 verantwoordelijk voor dat type zorg en ook voor de kwaliteitsbewaking daarvan. En ik heb begrepen dat de gemeente Assen inmiddels door meerdere gemeenten is gebeld van hoe hebben jullie dit precies aangepakt? Dus voor veel gemeenten is het nog nieuw. En ik denk dat wij daar de komende tijd meer voorbeelden van gaan horen van hoe zoiets zit.
Dankjewel, Leonie. We horen ook graag weer van jou. Van Leonie Cinema, dus van Dagblad van het Noorden, in de rubriek Reporters NL met onderzoeksjournalistiek uit de rest van Nederland. Hartelijk dank. Wie vergelijkbare ervaringen heeft, kan ons natuurlijk altijd tippen in de rest van Nederland. Reporter Radio, apenstaart, KRO-NCRV.nl. We hebben ook een nieuwsbrief, die staat op onze site. Radio1.nl/reporterradio. Rechts in het menu kun je daarop abonneren. En dadelijk hier op de zender Kwesties met Rob Oudkerk en Marianne van der Anker. Onder andere over de stelling, is sexting, het sturen van naaktplaatjes, de manier om je seksleven te verrijken?
Vertel, KRO en CRV.
NPO Radio 1.
Hoe lang kun je dit aanhouden? 10 minuten? Een uur? Uren achter elkaar?
Mijn dochter van 1,5 heeft 4 uur lang abnormaal hard gekrijsd.
Deze week in Radio Doc, de documentaire van de baby en de slaap.
Hoeveel uur per nacht slapen wij? Goh.
Over baby's die maar niet stil willen worden.
5 uur.
Radeloze ouders, slapeloze nachten en de zoektocht naar een oplossing.
Of je baby alleen laat in een veilige kamer of tussen de leeuwen. Voor een baby die net geboren is, is dat hetzelfde.
Zometeen om 9 uur in Radio Doc van de baby en de slaap.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Mannen van Nederland, Hans hier.
Op die pedalen, Michael.
Pedalen?
Even aanzetten. En je eigen naam, vriend.
Mannen van Nederland, Michael hier.
En door.
Een nieuwe outfit is een makkie. Sprintje trekken en hup naar Only for Men. In 15 winkels en online.
Kijk op
onlyformen.nl.
Wat een kop, man.
Corneille keek goed naar vogels, Afrikaanse maskers en Vincent van Gogh. Wat hij daarvan oppikte kun je nu zien in de tentoonstelling Corneille, zijn wereld, in het Stedelijk Museum Schiedam. En kom dan gelijk naar de laatste week van de tuinen van Elsbeth Diederiks.
Als u een nieuwe medewerker zoekt, wilt u niet zomaar een kandidaat.
Ik ben de sales director die je zoekt.
U wilt de perfecte kandidaat.
Ik ben een sales director met een MBA, meer dan 10 jaar ervaring.
En ik spreek ook vloeiend Japans.
Op Indeed kunt u selectievragen toevoegen, zodat u sneller een shortlist heeft met geschikte kandidaten.
Konnichiwa.
Personeel vinden gaat sneller met een shortlist. Bespaar tijd en zet uw vacature vandaag nog op Indeed.com.
Overhemden.com, de overhemden specialist van Nederland en België. Overhemden koop je bij overhemden.com.
Altijd als ik in Amsterdam ben en ik zie weer een benzinerommer of scooter voorbij komen met veel lawaai en stank, dan denk ik altijd, hè, hebben ze dat hier nog?
Zijn wij zo langzamerhand niet hopeloos ouderwets met onze fossiele energie? Kijk vanavond hoe het anders kan. 5 over 9, NPO 2, VPRO Tegenlicht.
Nieuw, bol.com, voor de zaak. Je kunt bij bol.com nu ook terecht voor stoelen, voor de zaak, papier, voor de zaak, net als bureaus, whiteboards, kasten, laptops, bureaulampen en nog veel meer voor de zaak. Bol.com, nu ook voor de zaak.
NPO Radio 1.